Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 5 maart 2024. Dit is de CryptoCoiners podcast, aflevering 363. Hartelijk welkom. We gaan het vandaag natuurlijk even hebben over de charts, met name over de snelle prijsontwikkeling van Bitcoin. En ik wil even met je praten over meme coins, zoals Shiba Inu en Doge. Is het nou wel of niet wijs om daarin te investeren? Is het eigenlijk wel investeren wat je doet met die munten? En hoe kun je dat voor jezelf het beste bepalen? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Voordat we dat doen, zoals gewoonlijk, het rapportcijfer. Niets veranderd. Afgelopen week, toen we de podcast opnamen, volgens mij was het afgelopen donderdag, woensdag of donderdag, toen was het een 9. En het is nog steeds een 9. Er is niets veranderd wat dat betreft. Alles ziet er nog steeds heel erg bullish uit. En dat komt ook tot uitdrukking in het rapportcijfer. Misschien als je wat bezig bent met traden met altcoins, met de Bitcoin als basismunt, misschien ervaar je dan wat anders, maar hoe dat komt, daar hebben we het straks even over. Wat nieuws van binnenaf, van het management, zoals dat zo mooi heet. Om te beginnen vanmiddag om 2:30. Het is, als ik deze podcast opneem, wat later dan normaal. Het is nu 12:00 's middags. Maar vanmiddag om 2:30, misschien hoor je dit nog op tijd, doen we weer een roundup van onze Crypto Corners Challenge. Er zijn wat ontwikkelingen, het zal je niet zijn ontgaan. Denk alleen maar even aan het feit dat Bybit per vandaag geen derivaten trading meer mogelijk maakt voor mensen met een Nederlands adres. Dat levert nogal wat problemen op, ook voor de CryptoCoiners Challenge. En daar gaan we vanmiddag uitgebreid over praten tijdens die roundup. Om 2:30 op YouTube vind je vanzelf de link naar de stream. Vanavond, als je de cursus volgt, beleggen en traden met Bitcoin, en als je je daarvoor hebt ingeschreven, dan kun je terecht om 7:00 bij een terugkomstsessie. Het wordt waarschijnlijk gezellig druk, want ik zag dat er best wel heel veel inschrijvingen waren. Daar kun je vragen stellen over alles wat je tijdens die cursus hebt geleerd, over traden met de CryptoCoiners daytrading strategie. En mijn tip als je erbij bent vanavond, schrijf je vragen nu alvast even op. Dan kun je ze vanavond makkelijk plakken in de chat en dan weet je zeker dat ze worden beantwoord. Dan morgenavond is er geen CryptoCoiners Café. Heel simpel, tijd is een factor op dit ogenblik. Maar ja, we hebben zo ontzettend veel livestreams gedaan vorige week. Volgens mij minimaal 1 per dag, tot en met zaterdag zelfs. Dat die ene keer dat we even geen café doen, je waarschijnlijk niet echt zult missen. Dus morgenavond heb ik een avondje vrij, geen CryptoCoiners Café. En als je inmiddels al een beetje gewend bent geraakt aan de livestreams van Sabrina, die ze al een paar keer heeft gegeven, aanstaande zaterdag is ze er niet. Dus aanstaande zaterdag heb je ook vrij, geen traden met Sabrina live sessie. Tot zover het belangrijkste nieuws. Mocht je nog niet op onze Discord server zitten, dan raad ik je aan dat snel even te doen. Er is veel aan de hand, er wordt veel gepraat, er wordt veel gevraagd, er wordt ook heel veel geantwoord en er wordt ook heel vaak live gehandeld. Dus dat zou zomaar kunnen. Als je morgenavond eigenlijk live trading wilde zien in het CryptoCoiners Café, dat je in plaats daarvan terechtkomt, kunt op onze Discord server bij Octavi en Cedar, die volgens mij bijna 24 uur per dag live aan het traden zijn op Discord. Waarschijnlijk morgenavond ook alweer www.cryptocoiners.nl/discord. Dan extern nieuws. Ja, ik kan van alles gaan roepen over de enorme prijsontwikkeling van Bitcoin en de hype die dat weer heeft ontketend. De enorme inflow aan geld in ETF's. We weten allemaal, de records vliegen ons om de oren. Verder, hoe gek het ook klinkt, eigenlijk niks nieuws onder de zon. De markt is gewoon extreem bullish op dit ogenblik en laten we daar ook maar eventjes bij voor nu. Waar ik het even een beetje over wil hebben is over meme coins. Een meme coin is eigenlijk een munt zonder echte fundamentele waarde. Het is meer, vaak min of meer als grap bedacht of als ja, meeliften op de hype bedacht. Een paar voorbeelden van dergelijke meme coins die ook al een tijdje meedraaien zijn Doge, ken je misschien wel, behoorlijk gehyped door Elon Musk. En ook Shiba Inu, misschien wel eens een keertje van gehoord. En allerlei munten die weer op die populariteit meeliften. Maar als je nou bezig bent met die meme coins, de vraag is, ben je nou eigenlijk aan het investeren of ben je nou eigenlijk aan het speculeren? Die vraag is vaak lastig te beantwoorden, maar ik heb er eigenlijk een vrij heldere mening over. Ik zeg er wel bij, het is natuurlijk mijn mening. Het kan zijn dat je er heel anders in zit. En mocht je die willen geven, die mening, en je wilt dat op een gefundeerde manier doen, zonder meteen hard te gaan roepen, doe dat dan even door te reageren op deze podcast. Bijvoorbeeld op de podcastpagina zelf of op Spotify als je de podcast op Spotify hoort. Of op YouTube als je de podcast ook bekijkt via YouTube. Eigenlijk gaat het wat mij betreft om het volgende. Investeren en speculeren zijn naar mijn mening twee totaal verschillende dingen. En mijn uitgangspunt is eigenlijk altijd geweest dat je als investeerder kijkt naar de waarde van iets. En niet zozeer naar de prijs. Natuurlijk speelt die prijs een rol, want als je eenmaal de waarde van iets hebt bepaald, dan beslis je daarna of de prijs die je ervoor moet betalen of die je ervoor krijgt, als je het wilt verkopen, enigszins in verhouding staat tot die waarde. Dus Stel dat je beslist of je bent bezig na te denken of je wilt beslissen om een bepaald iets te kopen. Dat kan een cryptomunt zijn, dat kan ook een andere asset zijn, een aandeel ergens in of dingen als olie, goud, andere grondstoffen. Dan is de prijs die je ervoor betaalt, als die in verhouding staat tot de waarde van het product, niet zo heel relevant. Het moet natuurlijk wel een beetje in verhouding zijn, maar de winst, daar ben je niet zo mee bezig. Die komt dan vanzelf. Als investeerder zit je vaak voor de langere termijn in een asset. Niet voor een paar weken, zelfs niet voor een paar maanden, vaak voor jaren. En om te bepalen of iets daadwerkelijk waarde heeft, doen investeerders dan ook een fundamentele analyse. En je kunt op een aantal punten kijken. Max heeft daar onlangs bij ons op Patreon een heel uitgebreide mini-clinic over gegeven. Daar heeft hij heel uitgebreid uitgelegd wat factoren zijn die een rol spelen bij fundamentele analyse. Maar een van de kernvragen die je jezelf stelt als je overweegt of iets echt waarde heeft, is er een gebruiksnut voor bijvoorbeeld een bepaalde munt? Is er daadwerkelijk iets met die munt of heeft die munt iets waardoor de wereld zeg maar beter af is dankzij die munt? Als die munt opeens morgen niet meer zou bestaan, en dan praat ik niet over de mensen die in die munt geïnvesteerd hebben, maar over de mensen die een product gebruiken of een dienst afnemen dat door die munt wordt mogelijk gemaakt. Is de wereld beter af als dat product er is of als die munt opeens niet meer zou bestaan, is de wereld dan slechter af? Dat is een van de belangrijkste kenmerken die waarde opleveren en die dus naar boven komen bij een fundamentele analyse. En investeerders, en dit is ook een belangrijk iets waarmee je investeerders vaak kunt herkennen ten opzichte van speculanten. Een investeerder is niet zo bezig met wat andere mensen zeggen over hun asset, over datgene waarin ze hebben geïnvesteerd. Ze hebben een fundamentele analyse gedaan, ze hebben voor zichzelf een waarde bepaald. En op basis daarvan hebben ze besloten, ja, ik ga wel in dit product of ik ga niet in dit product. Ik koop deze munt wel of ik koop deze munt niet voor de lange termijn. Maar wat anderen er verder van vinden, vinden ze niet zo belangrijk. Ze hebben hun eigen mening erover. Het tegenovergestelde van investeren is speculeren. En bij speculeren ben je over het algemeen alleen maar bezig met de prijs van iets. Niet zo met de onderliggende waarde ervan. En een speculant hoopt dus ook niet op een investering die je op de lange termijn rendeert, maar op snelle winsten. En voor de zekerheid, er is natuurlijk niks mis met speculeren als je weet dat je aan het speculeren bent. Maar als speculant ben je met de prijs bezig. Dat is de waarde. Er is niet echt een onderliggende waarde. Die speelt in ieder geval voor jou geen rol. Je merkt ook vaak in discussies, bijvoorbeeld op online platformen en zo, dat mensen die speculeren zich heel snel laten meeslepen door datgene wat anderen zeggen. Ze kunnen heel enthousiast worden als hun product, bijvoorbeeld hun munt, opeens zomaar met 20% of 30% in prijs stijgt. En ze kunnen tegelijkertijd ook heel heftig uit de hoek komen, vaak heel boos, heel negatief, als iemand een mening heeft over datgene waar ze in hebben gespeculeerd, bijvoorbeeld over een bepaalde coin. Laten we zeggen een negatieve mening over Shiba Inu, over de fundamentele waarde ervan. Dat kan dergelijke mensen heel erg boos maken en die boosheid komt ook vaak tot uiting op online platformen. We zien dat bij ons, bij CryptoCoins ook wel eens. Ik heb een paar jaar geleden heb ik mijn mening gegeven over Shiba Inu. Ik zei, dit is een meme coin, je kunt hier prima mee speculeren als je dat wilt, maar verwacht geen significante stijging als gevolg van een waarde-explosie. Nou, dat is niet zo prettig ontvangen. Er kwamen heel veel negatieve reacties op van mensen die zeiden van ja, je wilt die munt kapot maken enzovoort enzovoort. Dat is helemaal niet, kan ik dat helemaal niet? Ik ben een van de velen die een mening heeft over Shiba Inu en over andere meme coins. En een munt kun je niet kapot maken met alleen maar een mening. Een munt kan alleen maar kapot worden gemaakt naar mijn mening als er iets met de waarde van die munt aan de hand zou zijn. En ik blijf dit zeggen, naar mijn mening hebben meme coins, en daar zijn ze ook helemaal niet voor bedacht, die hebben geen waarde, geen fundamentele waarde. Die zijn er eigenlijk gewoon puur voor de fun en om een hype te creëren. En als je dat weet als speculant, prima, dan kun je ermee handelen. Dan kun je gokken op een enorme prijsstijging waar je vervolgens van profiteert. Je kunt zelf proberen om die munten te hypen. Overigens, als je dat bij ons probeert op een van onze platformen, dan wordt dat meteen afgekapt natuurlijk, want daar zijn wij niet zo van. Maar je kunt er niet op rekenen dat die munt door de jaren heen een structurele stijging in prijs doormaakt, omdat de waarde ervan hoog is. Kijk, wat er nu gebeurt met Shiba Inu, heel simpel, die munt is de De afgelopen dag, het is nu dinsdag als ik dit opneem, is de afgelopen dag met ongeveer 50-60% gestegen. Gisteren was er een enorme prijsstijging. De vraag is natuurlijk, hoe komt zoiets? Want met de waarde van Shiba Inu is verder helemaal niks aan de hand. De belangrijkste oorzaak is dat alles is gestegen. De bitcoinprijs is snel omhoog gegaan. Mensen denken dan, hey, wacht eens even, interessant. Ik ga weer eens even wat hypen over Shiba Inu. Dat wordt gelezen, wordt opgepakt. En mensen besluiten om snel in te stappen voordat het te laat is. Dat kan explosieve prijsstijgingen als gevolg hebben. Zoals met Shiba Inu gisteren. Die ging zomaar met 50-60% omhoog. Maar nogmaals, de waarde ervan is niet veranderd. Het is leuk voor de mensen die erin zitten dat zo'n prijs opeens omhoog schiet. Maar hij kan net zo snel weer kelderen natuurlijk. Het is iets waar je als investeerder waarschijnlijk helemaal niet mee bezig bent, omdat je in hele andere producten zit. Waarbij je als speculant natuurlijk enorm kunt worden verrast. Zeker als je achter de groene candles aanjaagt. Als je denkt van nou, kan ik misschien nog instappen of niet? Hij is nu opeens wel een stuk duurder geworden. Heeft het nog zin om nu ook mee te doen? En ja, dat weet je natuurlijk. Je wilt nooit iets kopen als de prijs stijgt. Alleen maar als de prijs daalt en je wilt in feite verkopen, je winst nemen als de prijs stijgt. Maar houd goed in de gaten dat emotioneel reageren op prijsbewegingen bij investeerders een veel minder grote rol speelt dan bij speculanten. Dus misschien wil je voor jezelf goed uitmaken of je als speculant naar een bepaalde munt kijkt of als investeerder naar een bepaalde munt kijkt. En memecoins zijn, naar mijn bescheiden mening, niet echt producten waar investeerders serieus mee bezig zijn vanwege juist die ontbrekende onderliggende waarde. Nou, ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening hierover. En nogmaals, als je alleen maar boos wilt vertellen dat je iets er niet mee eens bent, prima. Maar het mooiste en het meest interessante om te lezen, en misschien om een keer voor te lezen hier in de CryptoCoiners podcast, is natuurlijk een gefundeerde mening hierover. Waarom ben jij enthousiast over Shiba Inu? Is dat alleen maar vanwege de prijsontwikkeling? Of zie jij iets wat wij niet zien? Zie jij iets aan fundamentele waarde dat ons helemaal is ontgaan, dan heel graag je mening. En je weet hoe je dat kunt doen. Goed, we gaan naar de charts. We hebben er een hoop charts bij staan op dit ogenblik. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat de nieuwe maand is begonnen natuurlijk. Dus de eerste chart die we er even bij pakken is de maandchart van Bitcoin. Vorige maand zei ik heb daar net nog even opgezocht. Alle signalen zijn er dat de prijs op weg gaat naar een nieuwe all-time high. Nou, daar begint het inderdaad toch wel op te lijken. Vorige maand leek het er nog niet eens echt op als je naar de prijs keek, want die zat opnieuw rond de 50.000, volgens mij zelfs nog wat lager, $45,000-$50,000 zone. Nou, daar zijn we inmiddels wel uit. De prijs staat op dit ogenblik op $66,835. Dat is iets lager dan de piek die we volgens mij vanochtend vroeg hebben gezien om, ik weet niet hoe laat het was, maar het was volgens mij vanochtend $68,850. En dat zit nog maar $150 onder het record. De recordprijs die we hebben gepakt in november 2021, $69,000. Gaan we daar doorheen? Kan bijna niet anders. Ik bedoel, je weet het nooit. Er hoeft maar iets geks te gebeuren natuurlijk in de wereld, want de situatie is helemaal niet stabiel op het ogenblik. Dat prijs weer even naar beneden jaagt. Maar de opwaartse druk die we op dit ogenblik zien, en die komt natuurlijk met name door de belangstelling die er is voor Bitcoin. Door iedereen die op institutioneel niveau hier nu naar kijkt, de grote beleggers. Die opwaartse druk is zo groot dat de kans dat we niet door die $69,000 heen breken, is naar mijn mening bijna nihil. Het kan even duren. Aan de andere kant, als ik dit zo zie nu, kijk zo meteen maar even naar mijn dagchart, is de kans dat het vandaag of morgen gebeurt gewoon heel erg groot. Dus één dingetje op de korte termijn waar je even rekening mee wilt houden, dat pakken we straks nog even op, dat is meneer Powell, die volgens mij morgenavond weer gaat babbelen. Gaat hij even een verhaaltje voorlezen. Dat is niet zo heel spannend, want dat gaat gewoon over de standaardinstelling van de Amerikaanse Centrale Bank. Maar daarnaast beantwoordt hij ook altijd spontaan wat vragen. En dat kan best wel wat vuurwerk opleveren. Het zal niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt. En dat zou nog wat prijsschommelingen kunnen veroorzaken. Maar als je puur naar deze chart kijkt, alleen al een maandchart, dan zie je een paar gezonde dingen. Om te beginnen zie je een lange candle de maand hiervoor met ook prima volume. Niet exponentieel gestegen. Het is geen FOMO wat hier op de maandchart zichtbaar is. Hoewel er wel sprake is van FOMO. Maar de maandchart laat gewoon met een normaal volume een lange candle body zien met relatief korte wicks. Dat duidt op veel momentum. Dus dit ziet er allemaal prima uit. Er is geen reden om aan te nemen dat dat momentum niet gewoon doorzet. Je ziet het ook aan de unbalanced volume indicator. Alles loopt op dit ogenblik nog keurig van elkaar af. De unbalanced volume indicator is al een tijd geleden, meer dan een half jaar terug, door zijn eigen voortschrijdend gemiddelde heen gebroken. duikt er nog steeds niet onder. Oftewel, er is genoeg perspectief op veel hogere prijzen. En zometeen zul je zien wat ik daar precies mee bedoel. Maar ik verwacht dat mijn target voor het eind van dit jaar, $80.000 van een bitcoin, misschien wel te pessimistisch is. En dat je gewoon kunt rekenen op een target van rond de $100.000 eind van dit jaar. En dat zou betekenen dat Vivi en Kay van een liedje gaan zingen. Dat je het maar even weet. Waar kun je op rekenen wat de maandchart betreft? Nou, vorige maand zei ik, er zijn eigenlijk twee scenario's mogelijk op de korte termijn. We kunnen naar boven richting de 58.000 zone. Nou, dat is gebeurd. Sterker nog, waar zijn we op gesloten vorige maand? De close vorige maand was hoger dan dat zelfs, $61.000. Dus we zijn die 58.000 zone ook al voorbij. En ik heb ook gezegd, er kan een terugval komen als er dingen in de wereld gebeuren en als opeens de markten panisch worden, wat je met name terugziet op de snellere charts. Reken ik altijd nog op een terugval naar de prijzen in deze rode ovaal die je hier ziet, zo rond de $30.000. Nou, dat scenario is voorlopig wel even van tafel. Volume is prima in orde. Een verdere stijging nu, zoals ik net al zei, is veel realistischer dan een daling. En wat ik in de gaten houd natuurlijk hier, is die OBV-indicator. Als die deze maand sluit onder zijn eigen voortschrijdend gemiddelde, dat is een bearish signaal. Zover is het nog lang niet. Het ziet er allemaal prima uit. En de weekchart, die laat ook heel duidelijk die geometrische groei zien sinds de afgelopen maand eigenlijk al iets langer geleden, sinds 5 februari, week na week eigenlijk, lange candlebodies met één doji ertussen. Die hebben we ook besproken in de week van 19 februari. Maar die werd vorige week, dat was trouwens tijdens de podcast al gebeurd, werd heel snel opgegeten door de volgende groene candle. Dus die doji, die kunnen we verder negeren. Die heeft geen serieus signaal afgegeven. Volume is ook prima in orde. Het is niet eens echt een FOMO-volume. Er is wel wat meer volume geweest bij de enorme stijging van de afgelopen week dan de weken ervoor. Maar echt FOMO-volume, echt zo, oh jeetje, voordat ik het weet ben ik te laat. Ik moet nu snel kopen. Dat zien we niet. Dus dat is een gezond teken. Dat betekent dat een op zich op dit ogenblik nog niet echt sprake is van een grote kans op nu al een pullback of een correctie. In ieder geval niet op de weekchart. En je ziet dat de piek die we hebben bereikt deze week, zo meteen gaan we zien wanneer het precies was. Het was vandaag, maar hoe laat weet ik niet. Deze piek zit vlak onder de all-time high. Die gele lijn, als je nu meekijkt, dat is de all-time high van november 2021. $69.000. En de piek, dat is die rode lijn die eronder loopt, $150 lager, $68.850. Er zit ongetwijfeld wat winst. Wat winstnemers te wachten totdat die $69.000 wordt geraakt. Dat hebben we ook bij de $64.000 gezien. En tegelijkertijd hebben we gezien dat dat niet zo heel lang heeft geduurd. De $64.000 grens, met name op de dag- en de urenchart zie je dat zo meteen, die is een paar keer getest en daarna brak de prijs er meteen doorheen op weg naar nu dus, deze all-time high. En dat bullish momentum, dat neemt nog steeds toe. Hè. Als je naar de Keltner Channels kijkt hier, de prijs sluit daar nu al wekenlang, om precies te zijn, al sinds oktober 2023. Het is echt ongelooflijk hoe lang dit nu al duurt. Sluit de prijs boven de bovenste band van de Keltner Channels. Hier zit de hoop op ETF's. Hier zitten de ETF's. Dat duurt ook nog wel eventjes dus. Dus momentum is er meer dan genoeg. Er wordt hard op het gaspedaal gedrukt. We blijven nog wel eventjes in dat enthousiasme hangen. En wat je met name wilt doen om te kijken of dit zo blijft is, net als vorige week, die kortere charts in de gaten houden. De dagchart en de urenchart bijvoorbeeld. Als ik zelf aan daytraden ben op het ogenblik, kijk ik ook naar de 5-minuten chart. Niet omdat ik verwacht dat die me alles gaat vertellen over significante trendontwikkelingen. Maar op dit ogenblik is het zo, en daarom kun je ook zien dat het nog niet echt altcoin seizoen is. Altcoin prijzen reageren waanzinnig snel op een bitcoin prijsontwikkeling. Als de bitcoin even met 2 of 3% stijgt of daalt, merk je dat meteen terug in je altcoin daytrades. Zelfs als je dat doet met de dollar als basismunt, dan zie je meteen van, oh jee, de trade waarvan ik verwacht had dat het een long zou worden, wordt misschien geen succes, want de prijs daalt eigenlijk sneller dan ik had verwacht. Dus altcoins, de altcoin prijzen en daarmee dus de investeerders in die altcoins en de handelaren daarin, die reageren echt manisch op dit ogenblik op bitcoin prijsverrassingen. Dus ik houd zelfs, als ik aan het traden ben, die hele korte charts ook in de gaten. Niet als we natuurlijk kijken naar de trends en de prijsontwikkeling op de wat langere termijn. Daar ziet dit er op de weekchart allemaal prima uit. Moet je eens kijken naar die unbalanced volume indicator. Al sinds half januari in de plus, die rode lijn, het voortschrijdend gemiddelde, hoe mooi die omhoog loopt. Dit laat gewoon zien dat er nog steeds heel veel opwaartse druk is. Er is waanzinnig veel belangstelling voor Bitcoin op het ogenblik. Je ziet dat ook een beetje terug aan de inflow, zeg maar, van mensen binnen de CryptoCoiners community. We zien het op Discord, hoeveel mensen erbij komen, nog steeds van dag tot dag. Je ziet het aan terugkeren van mensen die je al een tijdje niet hebt gezien, die nu weer actief aan de slag gaan met Bitcoin. Het enthousiasme is gewoon weer volledig terug. De dagchart, hoe ziet die eruit? Ook prima eigenlijk. Niet echt heel erg FOMO. Je zou bijna met een beetje fantasie kunnen zeggen dat dit zelfs min of meer een lineaire prijsontwikkeling is. Een paar dagen lang een geometrische stijging. Dan even een paar dagen lang pas op de plaats. Dan weer even een flinke stijging. Wat er vandaag gebeurt, wie het weet mag het zeggen. Dit lijkt mij op dit ogenblik te vroeg. Het is nu 12:30 'smiddags. Om te zeggen dat de dagcandle van vandaag waarschijnlijk wel rood zal worden, hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan zomaar zijn dat we vanmiddag tegen 3:00, als in Amerika wakker beginnen te worden, opeens een boost naar boven gaan zien door de all-time high heen. Het zou me echt niet verrassen als dat gebeurt. En de prijsniveaus die ik in de gaten houd als het om die dagchart gaat, die zijn opnieuw bepaald door de Keltner Channels. Als de prijs onder de Keltner Channels duikt, dus dat is in dit geval de bovenste grijze lijn die je in beeld ziet, dat is een duidelijk signaal dat het momentum afneemt. Gebeurt af en toe even. Je hebt het gezien bij de één na laatste correctie of pullback die we hebben gehad. De één na laatste pas op de plaats. Een echte pullback was het niet eens. Vanaf half februari tot anderhalve week later. Ja, dan zie je de prijs af en toe even sluiten onder die bovenste band. Maar er is nog steeds genoeg momentum. Het is echt al heel lang niet gebeurd. Dan moet je echt ver terug. Ik zou niet eens weten hoe ver je terug moet. Oh, dan gaan we dagen, gaan we maanden terug, dat de prijs daadwerkelijk is gesloten onder de onderste band van een dalende Keltner Channel. Ja, dat is, ik zit hem in november 22, dus daar kijk ik verder niet eens naar wat die dagchart betreft. Nee, het zit er nu al boven een tijd lang, soms een beetje erin. Het momentum is op dit ogenblik prima in orde. En waar let ik dan op? Dus op die Keltner Channels, natuurlijk op de Unbalanced Volume Indicator, hier, hoewel eigenlijk alles er gewoon nog steeds goed uitziet. En ik wil natuurlijk weten of de prijs boven die MA20 blijft. En die MA20 heb ik hier even ingetekend. Dat is die gele lijn. Als ik de Keltner Channels even uitzet, hier kun je hem goed volgen. Dit is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen. Daar zit de prijs nu al een tijdje boven. Hij is erboven gekomen eind januari en sindsdien niet meer eronder gesloten. Als dat wel gebeurt, die zone trouwens is de 56.000 zone. Dus dat is op dit ogenblik een bedrag van je zeggen van, oh wat jammer, 12.000 naar beneden. Maar vergeet niet, op die 56.000 zone zaten we, wanneer is dat? Nu is zo lang geleden, zaten we maandag een week geleden nog. Dus dit is echt, in no time is de prijs met maar liefst, wat is het, 30% gestegen. Ja, dan moet je er ook vanuit gaan als het zo snel gaat dat de prijs met 30% stijgt, dat je ook zo even kan terugvallen met een 20-30%. En dan kom je uit op de MA20 van nu. En dat zou een prijsniveau zijn, dat zit trouwens bij 19% daling, van ongeveer $56.000. Dus een correctie van de prijs waar we nu zitten naar $68.850 richting de $56.000 is naar mijn mening niets om je zorgen over te maken. Het is een correctie, het gaat over veel meer dan 10%, maar het hoort een beetje bij het spelletje. Na elke stijging komt er altijd wel weer een daling. Maar niet vergeten, die druk die er is van onder naar boven toe door alle mensen die nu in Bitcoin willen stappen, is gigantisch. En die verklaart ook een beetje dat we na de vorige exponentiële stijging vanaf maandag vorige week tot en met woensdag vorige week niet meteen een daling hebben gezien, maar eerder een pas op de plaats. En dat dat waarschijnlijk nu ook wel weer gebeurt, want dat zien we nu al een aantal keer op rij. Ook de stijging hiervoor, de stijging vanaf 6 februari, duurde een aantal dagen, ruim een week. En daarna geen pullback, maar een pas op de plaats. De stijging die we daarvoor hebben gezien, die van 26 januari, geen pullback, maar opnieuw een pas op de plaats. Dit is een patroon dat heel duidelijk aangeeft dat de opwaartse druk enorm is. Dus ik hou natuurlijk die MA20 in de gaten. Ik reken altijd nog op dat er een prijsdaling zou kunnen komen, maar dan zal hij waarschijnlijk wel stoppen bij de 56.003. Het is iets wat ik mijn achterhoofd houd, maar eerlijk gezegd verwacht ik niet op de korte termijn dat dat gebeurt. Daarvoor is het sentiment gewoon veel en veel te bullish. Dus is dit het moment om nu in Bitcoin in te stappen? Waarschijnlijk niet. Dan wil je echt wel even wachten tot die correctie komt, die ongetwijfeld een keer komt. Hij komt altijd. Ook al denk je nu misschien van, nou, de prijs gaat nooit meer dalen, we schieten nu in één keer door naar de 80.000, de 100.000 of wat nog meer. In de praktijk blijkt altijd dat het spelletje zo niet wordt gespeeld. Er komen altijd pullbacks, er komen altijd correcties. En dat is het moment dat veel mensen die toch meer vertrouwen halen uit de prijs van Bitcoin dan uit de waarde van Bitcoin, dat is het moment dat die mensen afhaken. Gaan verkopen, opeens daalt de prijs snel. Mensen die geld hebben geleend om long te gaan, om dus in Bitcoin te stappen, worden soms uitgeknepen, zoals het heet, een long squeeze. Dan kun je paniekreacties op de markten zien, snel dalende prijzen met veel volume. En daar kun je van profiteren, want als je op dit ogenblik, naar mijn mening, op de Bitcoinprijs opeens een explosieve daling ziet, een implosieve daling eigenlijk, een hele snelle daling, met een hele hoop volume erbij, dat is paniek die niet meer gefundeerd is. Want niet alleen hebben we natuurlijk die ETF's, die een enorm enthousiasme op hebben geleverd en nog steeds opleveren. De verwachting voor de instromende ETF's gaat veel verder dan wat we nu hebben gezien. Wat zit er nu in? 10, 12, 15 miljard dollar? De verwachting is dat we voor eind volgend jaar tussen de 100 en 150 miljard dollar in ETF's hebben zitten. Alleen Bitcoin ETF's. En die verwachting komt niet van mij, die komt van een aantal analisten die hiervoor hebben doorgeleerd. Die snappen hoe dit spelletje wordt gespeeld. Die grote beleggers die willen zo ontzettend graag in Bitcoin en nu kunnen ze eindelijk. Die dingen zijn niet aan te slepen, die bitcoins, want voor een ETF geldt wel dat degene die ze uitgeven ook daadwerkelijk die bitcoins moeten hebben. En ze worden echt nog steeds uit de handen getrokken van iedereen die ze maar wil verkopen, hoor. Dus dat is echt nog niet voorbij. Dat gaat nog wel eventjes door zo. En dat betekent dus ook, als zo'n correctie komt, met name als er een paniek ontstaat, profiteer daarvan, in ieder geval wat ik doe. Want ik ga ervan uit dat die paniek niet lang duurt en we daarna gewoon weer vrolijk opveren op naar de volgende hogere piek. En je ziet het ook op deze chart. De trend is bullish, dat geldt ook voor de dagchart, geldt voor de weekchart, geldt voor de maandchart. De trend is bullish, we hebben alweer een higher high, een hogere piek. We hadden al een higher low, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Misschien hebben we hem vandaag bereikt met die $68,850. Dat weten we op zijn vroegst aanstaande donderdag. Ik denk het niet. Het zou me echt verbazen. Het zou me echt verbazen. De urenchart, ook nog steeds bullish met een kleine opnieuw. Daar zie je die terugvalletjes wel trouwens. Een stijging, dan even een correctie, dan even een zijwaartse beweging en dan weer een verdere stijging. Zie je nu keer op keer gebeuren. Stijging, kleine pullback, pas op de plaats. Dan weer een stijging, kleine pullback, pas op de plaats, stijging. Behoorlijke correctie hier, maar even goed, pas op de plaats, hop, daar komt de volgende stijging alweer. Dat zie je op een urenchart veel duidelijker terug dan dat je het op een dagchart ziet. En dat laat wel zien dat die pullbacks of die correcties vaak niet al te lang duren. Wat er een paar uur geleden is gebeurd, dat de prijs eigenlijk in 2 uur tijd vanaf de high die we hebben gezien, inderdaad vannacht om 2 uur, opeens terugzakt, heel even, naar met maar liefst 5,5-6% naar een $65,000. Je ziet hoe kort zo'n correctie eigenlijk, of zo'n pullback maar duurt. Een paar uur later staat de prijs alweer ertussenin, op dit ogenblik bijna $67,000. Ik let natuurlijk ook op de ontwikkeling van die MA20 en die MA50, en dat is iets wat ik serieus in de gaten houd. Voor mij is er een duidelijk bearish signaal als we op de urenchart eigenlijk het omgekeerde zien van wat we nu zien, wat we vlak hiervoor hebben gezien en wat we in de periode hiervoor zien, namelijk een prijs die een stukje onder de MA20 staat, de gele lijn, en een MA20 die een stukje onder de MA50 staat, de oranje lijn. Nu is het dus precies tegenovergestelde geweest. De prijs corrigeert nu even wat, die kleine pullback. De verwachting is dat net als de vorige keer de prijs er gewoon weer boven schiet. Maar als de prijs toch onder die MA50 duikt, zelfs dan denk ik nog niet meteen aan bearish. Daarvoor wil ik eerst een MA20 zien die eronder duikt, een aantal uur lang. En een afstand tussen die drie dingen. Dus eigenlijk precies het spiegelbeeld van wat je op dit ogenblik op de chart ziet. Dan is deze urenchart bearish geworden. Nogmaals, ik zie het niet gebeuren. Het stukje wat we hebben meegemaakt van afgelopen vrijdag tot en met zondagmiddag neem ik niet serieus. Zijwaartse beweging, die lijnen liggen dicht bij elkaar. Ook al duikt de prijs hier bijvoorbeeld. Je ziet dat hier mooi terug op zondagochtend. Ook al duikt de prijs even onder de MA20 en de MA20 onder de MA50. Er zit zo weinig ruimte tussen. Dit kun je gewoon zien als een pas op de plaats. Dit niet. Dit laat duidelijk zien bullish. En als je het spiegelbeeld dus ziet, dan weet je duidelijk bearish. En dat zou een voorteken kunnen zijn, als het al gebeurt, ik denk het niet, voor een bearish signaaltje hier en daar op de dagchart. Maar we zijn zwaar bullish op het ogenblik. Dus all-time high, ik denk het wel. Deze week, ik denk het wel. Het zou me echt verbazen als het niet gebeurt. En als ik geen gelijk krijg, is het alleen maar natuurlijk mijn verwachting wat er gebeurt. Je wilt geen beslissing nemen op basis van wat ik hier roep. Doe gewoon je eigen onderzoek. Kijk gewoon naar die charts. Leer ze te analyseren. En dan kun je zelf ook je eigen verwachtingen uitspreken. En vervolgens kijken of ze wel of niet zijn uitgekomen. Hoe is het dan met goud? Daar was mijn verwachting al een tijdje dat het ging stijgen. Ondanks het feit, wow, ondanks het feit dat de markt even bearish is geweest. Nou, dat is gebeurd ook. Sterker nog, de all-time high van goud, het record dat we voor de laatste keer gebroken hebben gezien worden in december vorig jaar, op de 4e december, daar zitten we vlakbij in de buurt. Het is alweer wat meer geworden dan wat aan het begin van deze podcast aflevering was. We zitten nog maar $9 van het record voor goud verwijderd. En dit is eigenlijk bizar, want de aandelenprijzen die katapulteren ook. Die gaan nog steeds omhoog. Nou wordt veel daarvan op dit ogenblik gevoed, nog steeds door AI natuurlijk. Er zijn ook wat minder leuke signalen nog steeds. We weten het, de werkloosheid in Amerika, de inflatiecijfers, de angst over wat de Amerikaanse centrale bank met de rente gaat doen. Onroerend goed, bedrijfsonroerend goed, wat gewoon niet lekker loopt, wat een mogelijke bankcrisis gaat opleveren later dit jaar. Investeerders trekken zich er echt helemaal niks van aan. En dat blijkt uit de Fear and Greed Index. Die staat op 79, dezelfde waarde als vorige week. Als er zo ontzettend veel hebzucht is als het gaat om aandelen, hoe kan het dan dat de goudprijs zo snel stijgt? Nou, sommige analisten geven als verklaring, ja, geen wonder, de rente op obligaties is gedaald. En vandaar dat mensen in goud gaan. Nee, investeerders en beleggers zijn op zoek naar veel winst. Veel winst in een zo kort mogelijke tijd vaak. Met name beleggers op de aandelenmarkt. Die vinden ze op dit ogenblik ook. En dat betekent dat ze eerder goud verkopen op dit ogenblik om in aandelen te gaan, dan dat ze goud gaan inkopen. En toch zie je het tegenovergestelde gebeuren. Je ziet dat beleggers op zoek zijn naar veilige havens. Als ik Bitcoin niet eens meereken, is goud het beste voorbeeld. De goudprijs die zo stijgt, die net zo bijna parabolisch stijgt als de aandelenprijzen dat doen, dat is een raar signaal. Dat is divergent. Dat zie je niet vaak gebeuren, zoiets. Het is vaak of aandelen die omhoog knallen of goud die omhoog knalt. Maar beide nooit gezien. Dus dit is voor mij een, als ik een investeerder zou zijn in aandelen, zou dit voor mij een alarmsignaal zijn van, hey, wacht eens even, kloppen de prijzen wel van die aandelen? Of is het misschien tijd om toch wat afscheid te gaan nemen van wat aandelen, omdat ze zijn overgewaardeerd, omdat we in een bubbel terechtkomen? Dit is een bubbelsignaal, in ieder geval voor mij. Nou, de Fear and Greed Index die laat zien dat aandeelhouders er anders naar kijken. Die zien gewoon 79, die zien alleen maar hebzucht op het ogenblik in het groene bereik. Bizar om dit te zien in de huidige tijd, maar het is zoals het is. Hier hebben we de bubbels en hier komen een paar dingen in terug die ik net al even noemde toen het ging over meme coins. Een voorbeeld van zo'n meme coin is Shiba Inu natuurlijk. 56% gestegen de afgelopen dag. Doge 13% gestegen bijna de afgelopen dag. Er staan er nog een paar op, maar die laten we even lopen. Hoe dit kan, wie het weet mag het zeggen. Het is goed gepusht. Dit is gelukt. Als je ooit Shiba Inu hebt gekocht in een tijd dat je dacht van, wow, oké, het gaat naar de maan dit. Je werd vervolgens verrast door die enorme prijsdalingen, want laten we eerlijk zijn, 56% is leuk. Maar dat brengt Shiba Inu nog lang niet op het niveau waar het ooit op stond in november 2021. Maar als je inmiddels niet meer onder water staat, zou je kunnen zeggen, nou, misschien dat ik toch een klein beetje wil verkopen, om in ieder geval mijn break-even lijn wat naar beneden te halen. Uiteraard jouw beslissing, maar ik ben benieuwd hoe lang dit doorzet. Ik kan haast niet anders dan dit een keertje stopt. Een paar andere interessante ontwikkelingen op deze chart zijn WorldCoin, 7% in de min op dit ogenblik. Dat is deze hier, hebben we het nog over gehad, volgens mij 2 weken geleden in de podcast. Die munt waarmee je wereldwijd kunt identificeren en legitimeren via hun ORP-systeem. Een paar andere dingen die me opvielen is deze, crypto.com, 16,3% in de plus. Ik heb misschien iets gemist, ik snap niet helemaal waarom deze munt opeens zo snel is gestegen. Er zijn wel meer munten veel gestegen, maar waarom juist crypto.com? Die gaat meestal niet mee met die stijgingen. Een aantal munten zijn ook rood, dat vind ik wel weer verbazingwekkend. En vaak ook best wel flink rood, 5-6%. Er is wat onzekerheid op dit ogenblik in die altcoin-markten. We zitten ook nog steeds echt niet in een altcoin-seizoen. De gemiddelde prijzen van altcoins zijn op dit ogenblik lang. De meeste stijgen. De barometers zijn niet voor niks zo positief. En laten we eerlijk zijn, de bubbels zijn gewoon groen. Dominant groen. Dat levert ook een 9 op als rapportcijfer natuurlijk. Maar de bitcoinprijs stijgt eigenlijk sneller. En nu natuurlijk niet over de laatste paar uur of zo. Maar, en er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar gemiddeld gezien, voor de meeste altcoins geldt dat ze qua prijsontwikkeling achterlopen bij bitcoin. Dat kun je ook zien als we de CryptoCoin Scanner erbij pakken. Voordat we dat gaan doen, kijken we eerst even naar een andere chart. Deze laat ik er elke 2 weken eventjes bij zien. Dit is mijn toekomstverwachting, tussen aanhalingstekens, van de prijsontwikkeling van Bitcoin. Ik zeg erbij, deze chart heeft een hoog amusementsgehalte. Het is absoluut niet zeker dat datgene wat deze chart laat zien ook daadwerkelijk uitkomt, maar het is wel verbluffend om te zien hoe goed deze chart zich eigenlijk aan zijn eigen regels houdt. En als je jou vraagt waar deze chart vandaan komt, ik heb hem ooit geproduceerd tijdens een live clinic, een paar jaar geleden, een live clinic technische analyse. Het is een ander soort chart dan de charts die we meestal gebruiken. Hij laat wel de prijsontwikkeling van Bitcoin zien, maar hij doet dat en ik zal even kijken of ik in één klap alle lijntjes kan verbergen. Ja, zo ziet het. Hij doet dat niet op een analoge manier, maar hij doet dat op een logaritmische manier. En dat betekent het volgende. Op een standaard chart, die ik normaal gesproken gebruik, ontwikkelt de prijs zich aan de rechterkant, hier heb je de prijskolom, altijd met bepaalde afstanden. Je gaat van, ik kan het wel even laten zien als ik deze chart niet logaritmisch maak. Hier heb je een normale chart, en ik zal hem even wat in beeld brengen. Kijk, dit is de normale chart zoals je hem kent. En op deze chart, een van de kenmerken als je naar die prijskolom kijkt, is dat de afstand tussen 28.000 en 32.000 net zo groot is als de afstand tussen 32 en 36. En 36 en 40. Maar ook teruggaand, teruggaand naar lagere prijsniveaus. Hieronder bijvoorbeeld de afstand tussen 0 en 5.000 is net zo groot als de afstand tussen 5 en 10.000. Vandaar dat je ook een enorme stijging in prijs ziet, een hele lange candle, die in de periode dat Bitcoin net bekend begon te worden natuurlijk never zichtbaar is. Zelfs die enorme piek die we hebben gezien, die enorme prijsstijging naar de $20.000 toe van eind 2017, levert een veel kortere candle op dan de candle die we nu zien. Terwijl de prijsstijging in procenten gezien hier veel heftiger was in 2017. Dus eigenlijk wil je die prijsstijgingen en de prijsontwikkelingen ook in procenten zien. Eigenlijk wil je dat de afstand tussen $1.000 en $2.000 net zo groot is als de afstand tussen $2.000 en $4.000. Dan kun je zien wat compounding voor een effect heeft. En 4.000 en 8.000 en 8.000 en 16.000. En dat is dus nu niet zo. Kijk, de afstand tussen $5.000 en $10.000, 100% stijging dus in feite, is ongeveer net zo groot, eigenlijk precies zijn net zo groot, als de afstand tussen $10.000 en $15.000. En dat is nog maar een prijsstijging van 50%. En tussen $15.000 en $20.000, dat is ongeveer hier zo, daar gaan we zoeken, $15.000 en $20.000, dat is nog maar 30%. En het percentage neemt af, hoewel de prijsstijging in absolute zin natuurlijk gelijk blijft. Maar Bitcoin stijgt nu eenmaal exponentieel. De prijsstijgingen van Bitcoin door de jaren heen zijn exponentieel en zijn niet per definitie lineair. Dat betekent dat je eigenlijk dus geen lineaire chart wilt gebruiken, maar een logaritmische chart. En je ziet bij een logaritmische chart, ik zal hem eerst even weer gelijk trekken, let even niet op de prijsontwikkeling hier, maar kijk even wat er hier gebeurt. Bij een logaritmische chart is de afstand tussen, laten we zeggen, $200 en $400 net zo groot als de afstand tussen $400 en $800, de verdubbeling, en $800 en $1600 en $1632. En dat betekent dat de enorme explosie die we hier zagen, eind 2017, exponentieel echt heftig, iets groter is zelfs op deze chart dan de explosie die we nu zien. Zie je dat? In absolute getallen is dit veel minder natuurlijk. We gingen van 11.000 naar maar 19.000, maar $8.000 omhoog. Dat is natuurlijk veel minder in termen van wat we nu gezien hebben, van 52 naar 66, dat is $14.000 omhoog, maar ook al is de prijsstijging in absolute zin in december minder geweest, de candle is langer, omdat het procentueel veel meer was. Als je dat nou in je achterhoofd houdt, het feit dat je hier dus kijkt naar een logaritmische chart, waarin die hele snelle prijsexplosies in absolute zin, dus in dollars, zijn uitgefilterd en zijn vervangen door procentuele prijsexplosies, dan heb je dus een logaritmische chart te pakken. En als je daar vervolgens de lijntjes op tekent die ik heb getekend, eerst twee trendlijnen, een trendlijn aan de onderkant om de support aan te geven en een trendlijn aan de bovenkant die de weerstand aangeeft, met daarbij, en dit is mijn vrije vertaling, twee extra, geen echte trendlijnen, maar twee echte lijnen om te laten zien tot hoever de eventuele doorbraken zijn gekomen. Kijk, hier is op dit niveau, 19 december 22, of iets eerder zelfs al, oktober 22, is de support doorbroken, maar de prijs is nooit lager gekomen dan deze stippenlijn. En aan de bovenkant ook. In een iets eerdere periode, in 2017-2018, is de weerstand aan de bovenkant doorbroken. En de prijs is nooit hoger gekomen dan de bovenste lijn. Of eigenlijk de procentuele stijging, daar heb je het over, is nooit hoger gekomen dan de bovenste lijn. Dus alles wordt gerespecteerd op deze chart. En daar komt ook de toekomstverwachting vandaan, want de rest van deze chart is eigenlijk super simpel. Verticale lijnen op elke eerste van het jaar. Eigenlijk de eerste, volgens mij de eerste nieuwe periode van 2 weken van het jaar. Dus maandag 1 januari, dan hebben we hier maandag 6 januari, dan hebben we hier maandag 5 januari. Elk jaar, jaar na jaar, dat zijn die verticale lijnen. En het enige wat ik daarna gedaan heb, is gewoon die horizontale lijnen hier getekend op basis van waar de support en de weerstandslijnen dan lopen. Dus de trendlijn aan de onderkant kruist hier, de trendlijn aan de bovenkant kruist hier, jaar na jaar na jaar. En zo kun je heel aardig zien of we nog op schema liggen. En je ziet, we zitten op dit ogenblik in deze box. We zitten in de box, en eigenlijk om precies te zijn, deze box. We gaan van januari 24 nu naar januari 25. En het zou logisch zijn dat de prijs zich dus gedurende deze tijd, deze box, beweegt op of onder, maar niet te ver onder, deze lijn, maar sowieso onder deze lijn die hierboven staat en nooit boven die lijn natuurlijk. En dat betekent dat we dus nu op dit ogenblik in een range zitten die niet absoluut is, dus je krijgt geen 2 dollar waardes, maar 2 procent waardes eigenlijk. Reken die weer om naar een range in dollar waarde, zitten we dus nu op een niveau tussen de, aan de onderkant, wat is het? 435.000 dollar op dit ogenblik. Zou je niet onbekend voorkomen, dit getal, want we hebben het wel eens genoemd als steunwaarde nog steeds. En aan de bovenkant zou de prijs nu eigenlijk nooit hoger kunnen zijn dan, niet schrikken hoor, 600.000 dollar. Op dit ogenblik absoluut science fiction. En ik verwacht ook niet dat we deze week naar de 600.000 dollar gaan. Ik wil niet pessimistisch zijn, maar dat zie ik nog even niet gebeuren. Maar zelfs als de prijs de komende jaren alleen maar de support respecteert en niet eens meer in de buurt komt van de weerstand, wat hij tot nu toe steeds nog wel is gekomen, maar alleen maar de support respecteert, dan zie je dat het helemaal niet zo onrealistisch is om te denken dat we op januari 2025 van rond de 485.000 dollar voor een bitcoin zitten. En als je dan ook nog ziet dat de prijs zich nu al een tijdje lang, nu al een aantal weken op rij, boven die trendlijn beweegt, is de kans vrij groot dat we daar al veel eerder komen. Misschien zitten we al ongeveer hier op dat niveau, zo rond de zomer, zitten we misschien al rond de 80.000 dollar structureel. En het kan, afhankelijk van hoe deze procentuele prijsstijging doorzet, zelfs nog eerder gebeuren dan dat. Een paar weken geleden, en dan praat je echt over een paar weken, of misschien 2 maanden geleden, in januari 2024, kostte een bitcoin 42.000 dollar. Als je toen had gezegd, nou, de bitcoin gaat in no time naar de 80.000 dollar toe, dat was gewoon science fiction, buitengewoon optimistisch gepraat. Maar je ziet dat het een hele realistische beweging is binnen dit kader wat je nu hebt. De supportlijn die je hier ziet lopen, die onderste trendlijn, de bovenste trendlijn die er staat. Waarom zou de prijs niet naar de 80.000 dollar kunnen gaan? En waarom zou de prijs niet door kunnen schieten aan 152.000 dollar? Het punt is, en dat onderbouwt dit, volume en support is er op dit ogenblik genoeg. Er is zoveel belangstelling vanuit institutionele beleggers dat het geen wonder zou zijn als de prijs nog even flink doorstijgt. En nog een keer zo'n lange candle die we hier gezien hebben. Dit is dus een procentuele stijging, deze candle, die gigantisch is geweest de afgelopen 2 weken. Als er nog een keer zo'n procentuele stijging komt, dan zitten we al boven de 80.000 en 90.000 dollar. Zo hard kan het gaan. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar deze chart laat ook zien dat het absoluut mogelijk is dat het gebeurt. Er zijn allerlei argumenten voor en tegen de chart. Af en toe zeggen mensen ook wat in vorm van commentaren over dat je deze chart misschien een beetje wilt corrigeren. Ik laat het gewoon lekker zo lopen, want dat doe ik al jarenlang. Tot nu toe heeft deze chart zich in ieder geval voor mij al jarenlang aan zijn eigen afspraken gehouden. Een aantal tijd lang, sinds 22 tot ongeveer 23, zijn de onderste zones gerespecteerd geweest, steeds weer. In januari 23 bijvoorbeeld, toen kostte een bitcoin 16.000 dollar. Een paar weken later kostte die 23.000 dollar. Prima, 7.000 dollar erbij. Dat was 50% prijsstijging toen. Nog steeds keurig binnen de marges. Een enorme dip, maar nog steeds keurig binnen de marges. Een enorme prijsstijging, nog steeds keurig binnen de marges. Tot nu toe houdt deze chart zich gewoon perfect aan zijn eigen afspraak. En ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Ik verwacht geen significante daling op dit ogenblik naar dit niveau, maar zelfs als de prijs nu zou dalen naar zomaar even de 50.000 dollar, ik verwacht niet dat het deze week gebeurt, maar stel dat het zou gebeuren, alles nog steeds volgens de regeltjes. Dan zijn we nog steeds bezig met een prijsontwikkeling richting de 80.000 dollar. En als alles helemaal onderuit schiet en we krijgen opnieuw een aankondiging van een crisis zoals we die 2 jaar geleden hebben gehad, toen Poetin begon, dan zouden we nooit lager kunnen gaan met de bitcoin volgens deze chart. dan rond de $35.000. Misschien een mooi moment om alsnog dan Bitcoin te kopen. Maar deze chart laat ook keihard zien, dit is niet het moment om Bitcoin te kopen. Want je zit midden in een zeer zware geometrische stijging. Oké, tot zover deze chart. We gaan nog even naar de scanner om te verklaren waarom die altcoins, waarom er nog niet echt een altcoin seizoen is. Het regent van melding op dit ogenblik natuurlijk. Vrij veel mogelijkheden om in te stappen. Het zijn bijna allemaal long trades die je hier kunt doen. Als ik die melding even stopzet en we pakken de barometer er even bij. Dat doe ik meestal op Binance. Barometer tikken. De barometer op Binance met de USDT als basispunt. Hoe staat die er op dit ogenblik bij? Positief over de afgelopen dag. Bijna alles is 2% in dollarwaarde gestegen, dollarprijs gestegen. Ook over de afgelopen 4 uur nog. Afgelopen uur wordt het heel even wat minder, maar het gaat maar om 0,1%. Houd het een beetje in de gaten. Als de barometer over de afgelopen 4 uur zwaar begint terug te lopen, dan wil je misschien even uitkijken met je long trades. Wat veel interessanter is om te zien, is hoe de dollar zich gedraagt, de dollarmarkten zich gedragen op Binance. Hoe zit het met de trend daarvan? Vorige week donderdag, hadden we bullish 48%. Het is volgens mij iets meer geworden. Ja, het is nu 50% bullish geworden. Dus de dollarmarkten op Binance, en dit geldt dan ook eigenlijk wel voor alle handelsplatformen, hebben over het algemeen een bullish trend, ook de wat langere charts. Dus kijk, je ziet het hier al terug. De minst bearish munt in de top 10 heeft 84% bearish, oftewel de wat kortere charts, die zijn nog bearish. De lange charts zijn allemaal bullish. De minst bullish munt in de top 10 is bijna helemaal bullish. Alleen de 3-minuten chart, zo te zien, is niet bullish. Nou, dat zegt al min of meer genoeg. Alleen, en nu komt het, als je naar de Bitcoin-markten kijkt, de trend voor de Bitcoin-markten op Binance, zo, die is helemaal niet bullish, integendeel. Die is zelfs bearish. Je ziet nog heel veel, even wachten tot de waarde komt. Een seconde geduld, de scanner heeft even wat tijd nodig. Daar is hij, ja, die is nog steeds 14,6%, zeg maar rustig, 15% bearish. En dat is minder gunstig dan het een paar weken geleden was. Want vorige week bijvoorbeeld, op 28 februari, toen we de laatste podcastaflevering opnamen, toen hadden we nog te maken met een bullish trend. En dit komt door de Bitcoin-stijging. Want eerlijk is eerlijk, de feitelijke stijging zit in Bitcoin. De altcoins hobbelen daar wat achteraan. En dat levert een wat vervelender trendontwikkeling op. Het duurt even voordat de altcoins dit hebben ingehaald. Het goede nieuws is, dat gaat gebeuren. Kan niet anders als Bitcoin straks toch een aantal dagen lang in een wat pas op de plaatsachtige fase terechtkomt. Daar lijkt het nu nog even niet op. Maar als het gaat gebeuren, dan halen de altcoins hun achterstand wel in. En dan zul je zien dat ook de trend voor de altcoins, op de Bitcoin, met name de Bitcoin trends voor de altcoins, positief wordt. Die wordt bullish. En die kan zomaar naar 20, 30, misschien wel 40% bullish stijgen. Duurt nog wel eventjes, dat is niet morgen gebeurd. Maar dat zou waarschijnlijk de geruchten weer opwekken dat we aan een altcoin seizoen zijn begonnen. Dat zijn we dus nu nog niet. Een altcoin seizoen voor mij is een seizoen waarin de trend voor de Bitcoin markten, en dan dus als je altcoins koopt met Bitcoin, dat die overwegend en overtuigend bullish is. En dat is hier al een hele tijd niet geweest. Dat is het eerste signaal. En het mooie is, de scanner kan je dat vertellen, dus die houden we goed in de gaten. Oké, tot zover deze weer wat langere aflevering van de CryptoCoins podcast. Ik beloof je, aanstaande donderdag wordt die korter. Je hebt ook even wat rust wat mij betreft nu, want ik ben er weliswaar vanmiddag nog met de roundup over 1,5 uur. Om 2:30 begint die. Morgenavond niet met het CryptoCoins Café, dus je hebt echt rust. En donderdag zien we elkaar weer met de volgende aflevering van de CryptoCoins Podcast. Tot dan!